onze hulp is in de naam van God, de Vader die zondaren roept, de Zoon die ons van de zonde verlost, de Heilige Geest die levend maakt, de drie enige God. Amen. Genade en vrede voor u en jullie van Hem die is, was en komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouw getuige is, de eerstgeboren uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid. Het is mooi als dat ook echt zo is. Hè? Ons hart, dat het de Heere wil loven en dat het zo zijn. En laten we samen zingen uit Psalm 108. We zingen Psalm 108, de versen 1 en 2. Beleiden nu ons geloof en daarna zingen we uit Psalm 33, het 8e vers uit Weerklank. Laat ons des Heren lof ontvouwen, zo begint het dan. Wij die u beleiden, ons in u verblijden, hopen op u, Heren. Psalm 33, 8 uit Weerklank naar de geloofsbelijdenis. En laat ons geloof beleiden met heel ons hart. Verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen. Ik geloof in God, De Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergehaald ter Herre. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we om de leiding door de Heilige Geest. Almachtige God, Vader in de hemel. U beleiden. Dat hebben we gedaan. Met de kerk van alle eeuwen. Uitgesproken. Wat we geloven. Maar Heere, wil het niet alleen maar woorden van onze mond zijn, maar van heel ons hart. Dan hebben we het steeds weer nodig dat u ons vervult met uw Heilige Geest. En daarom bidden wij. Zend vanuit uw hemelwoning uw genade tot ons neer. U roepen aan om uw genade. U die zich bekend hebt gemaakt in uw Zoon Jezus Christus. Wiens komst naar de aarde, we met kerstfeest mogen vieren. We leven naartoe en we bereiden ons voor. Geef ons wat we nodig hebben om echt voor u open te staan. Dat we op u blijven hopen in alles in het leven, in alles wat om ons heen is. Dat we uitzien naar u en steeds weer biddende mensen zijn. We willen ook bidden, Heere, verlos ons van de pijn en alles wat ons ter neer kan drukken. Richt ons hart op u en richt ons op. En laat ons helemaal voor u open zijn, dat we uw tempel willen zijn. Een woonplaats van u in de geest. Maak ons zo als gemeente en persoonlijk. Laat er zo kerk in deze wereld zijn, getuigend van u. U danken wij voor alles wat u de gemeente geeft. Voor de tweede keer op deze zondag mogen samenkomen. Dat ook de ACF-gemeente dienst mocht beleggen. En dat uw woord zo in alle talen in deze wereld verkondigd mag worden. Al kost het soms heel veel. Worden christenen ook vervolgd. En voor hen bidden we in het bijzonder ook in deze dienst. We noemen hen die u willen dienen in Centraal-Afrika, in Soedan en zoveel andere plaatsen waar ze gehinderd worden, vervolgd, achtergesteld, op alle mogelijke manieren zo moeilijk gemaakt wordt. Maar laat die blijdschap in u hen steeds bemoedigen en vervullen met kracht en dat ze mogen opmerken dat u hen vasthoudt en leidt en dat ze ook mogen weten dat er een kerk is die voor ze bidt. Wil zo met uw geest bemoedigen, wetend dat de machten van deze wereld niet het laatste woord hebben, maar dat u regeert, uw koninkrijk komt. Mijn heren, dan zal het ook een ontzagwekkende dag zijn voor ons allemaal en hebben u dan gediend zoals u gediend wil zijn. Maakt u ons duidelijk als we wegen gaan die niet goed gaan. Als we u dienen op een wijze waar nog zoveel van onszelf is. Bevrijd ons ervan. Richt ons op u alleen en in uw wegen. Dat de Heer Jezus, uw Zoon, voor ons steeds centraal mag staan en we vervuld van hem mogen zijn. Wilt u ons zo samen zegenen in deze dienst, de bediening van uw woord. Uw dienaar zegen, uw woord mag bedienen. Wees u met ons jong en oud. Voor de kleinere kinderen. Hiernaast. En wij willen u bidden voor iedereen die naar de kerk kon komen. Misschien via internet of kerktelefoon een dienst beluistert. Alle technische mogelijkheden die daarvoor zijn. Wilt u het zegenen dat uw woord mag overkomen. En natuurlijk niet alleen maar in technische zin. Heer, we hopen dat deze dienst ongestoord mag verlopen. En we willen bovendien door uw geest geven dat we vol zijn van u. En dat Satan en allerlei andere gedachten die ons kunnen plagen ons niet zullen hinderen. Wees met ons hier en thuis of elders waar we de dienst beluisteren. Dat we ons verbonden weten met elkaar in het allerheiligst geloof. Ik bid u dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. We lezen vanmiddag uit Maleachi 4 en Lucas 1. Maleachi 4. Het hele hoofdstuk en dan ook een aantal versen uit Lucas 1. Lucas 1 vanaf vers 8. Hierna mag u de Heere dienen met uw gaven. Er zijn in deze dienst 3 collecten. De eerste voor de kerk, de tweede evangelisatiecommissie en de derde de diaconie. De collecten voor de kerk, evangelisatiecommissie en de diaconie vinden plaats onder het voorspel van de lofzang van Zacharias. We zingen van de lofzang van Zacharias de versen 1 en 3. Dus na de collecte en nadat we gelezen hebben uit Maleachi 4 en Lucas 1. In Maleachi 4, daar komt het woord van de Heere als volgt tot ons. Want zie, die dag komt brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en darten als kalver uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen ze worden onder uw voetzolen. Op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb. Op Horeb voor heel Israël. Aan de verordening en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt, de grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. En dan uit Lucas 1... aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. En dan lezen we vanaf vers 8. Zacharias bedient het priesterambt, staat er. Vanaf vers 8. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. Heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. Toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias. Uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. Hij zal al van een moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Zover de lezing aan het woord van de Heere. Zalig is ieder die Gods woord hoort en bewaart. Amen. Na de verkondiging zingen we op Psalm 85. Psalm 85, versen 3 en 4. Johannes de Doper, Zacharias, zongen van hem in zijn lofzang. Elk noem u Gods profeet. U treedt voor het aanschijn van de Heere. Johannes de Doper mag de wegbereider zijn, zoals ook Malachi al over hem gesproken heeft. We willen vanmiddag die teksten eens met elkaar vergelijken, naast elkaar leggen. Malachi 4, vers 5 en 6 en Lucas 1, vers 17. Malachi 4 staat natuurlijk veel meer ook over de Messias die komen zal, de zon van de gerechtigheid, wat een prachtig woord ook. Op zich een preek aan zou kunnen wijden, maar vanmiddag met u vooral ook willen nadenken over vers 5 en 6, in vergelijking met Lucas 1, vers 17. Malachi 4, vers 5 en 6, zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt. Die grote en ontzagwekkende dag, hij zal het hart van hun vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Dan staat er in Lucas 1 vers 17. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vader te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzame tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardige om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Lucas 1 zien we dus een verwijzing naar Malachi 4 en tegelijk ook wat toespitsing en aanvulling. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Ja, het was alweer de vierde Adventszondag. En bent u wel een beetje in kerststemming? Bent u er al een beetje klaar voor? Nou, ze zeggen, ja goed, de nodige boodschappen worden in huis gehaald. Nou, morgen zullen nog wel wat winkels open zijn misschien, maar het moet erg druk zijn. Alles zal een beetje klaar zijn. Het gaat de tijd snel, hè? Dat hoor je ook veel zeggen in deze tijd. Alweer de laatste week, hele week van het jaar. Alweer kerst. Misschien dat je hart en je gedachten nog niet helemaal bij zijn. Maar nou is Advent natuurlijk niet bedoeld om ons in de stemming te brengen. De geboorte van de Heer Jezus is al geweest. En in hem is Gods Koninkrijk nabijgekomen. En de Heer Jezus zal terugkomen. Daar denken we dat toch ook aan. Adventstijd. We bereiden ons voor op het kerstfeest om te beseffen hoe groot het wonder is dat Gods Zoon naar de aarde kwam. En dat we daar open voor staan, ontvankelijk voor zijn. Dat we beseffen hoe nodig dat was. Ook voor ons, voor mij. En daarvoor openstaan, dan zullen we daar toch ook rekening mee houden dat diezelfde Jezus die gekomen is, ook terug zal komen. Advent is dan toch ook voorbereiding op die wederkomst. Die grote en ontzagwekkende dag waar ook Malachi over spreekt. Dat vraagt voorbereiding. Die dag die komt brandend als een oven. Aan het onrecht zal vergaan. Ja, dat kun je eruit zien, maar een dag brandend als een oven. En als het dan ook over je eigen leven gaat, en waar staan wij dan? En we leven al zoveel eeuwen na Malachi. De tijd al zo ver gevorderd. Geeft dat niet des te meer redenen om zijn woorden ter harte te nemen? Plotseling zal de Heer komen, zegt Malachi. Als een dief in de nacht, zegt de Heer Jezus zelf in het evangelie. Niet alleen. Malachi mag ook voorhouden hoe de Heere zijn volk voorbereidt. En wat kunnen wij daar nou van leren? Die grote dag komt dan wel plotseling, maar niet onaangekondigd. De Heere overvalt ons er niet mee. Hij geeft ons zoveel gelegenheden om tot hem te komen. Bekeerd te worden. hem te leren kennen. Zie, ik zend u de profeet Elia, dat heeft alles mee te maken. En het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat we dat in vervulling zien gaan in, de Heer, in Johannes de Doper. De Heer Jezus, die zegt het zelf bijvoorbeeld in Matthäus 17, inderdaad. En bij die belofte van de profeet Elia, die komen zal om ons voor te bereiden, de Messias, daarin mag je denken aan Johannes de Doper. En de engel Gabriel, die zegt het tegen Zacharias. Hij zal voor de Heer uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. Zo is dat dus bedoeld. En dat is dus kennelijk nodig. Iemand in de geest en in de kracht van Elia, die zijn volk voorbereidt op de Heer Jezus Christus. Nou, daar ook nog eens over nadenken wat dat ons te zeggen heeft. Een wegbereider in de geest en de kracht van Elia. Wat betekent dat? Dat Johannes zo moet optreden in de geest en de kracht van Elia. Is die betekenis ervan proberen duidelijk te krijgen. En vervolgens let ook op de zegen van het werk van Johannes de Doper. Door die geest en die kracht van Elia. Wat betekent dat nou? Johannes de Doper optredend in de geest en de kracht van Elia. In Johannes de Doper is de profeet Elia te herkennen. Profeet Elia. Die kennen we wel, hè? Jullie jongens en meisjes. De profeet Elia, wat was het ook weer, hè? Die zo optrad toen het volk Israël in de tijd van koning Agab en Izebaal de afgoden diende. En die toen bad en toen 3 jaar droog was. Elia de Tisbiet, Agab en Izebaal, die hadden natuurlijk een hekel aan die profeet Elia. En zochten hem en ze konden hem maar niet vinden. En dan op een gegeven moment, eindelijk, Elia had zich verborgen en werd door de Heer onderhouden. Die bekerit en eindelijk dan Agab, die komt hem dan weer tegen. Want ja, aan de ene kant wil hij hem wel weg hebben, aan de andere kant heeft hij natuurlijk ook weer nodig om weer van die narigheid af te komen. En ja, dat dubbele heb je natuurlijk altijd, hè, met mensen die de Heer niet echt van harte willen dienen. En dan ziet hij hem aankomen. Elia, Tut is biets. Hij ziet hem van verre aankomen, want Elia, die kon je zo herkennen. Aan zijn kameelharen mantel en zijn leren riem. Agab en Izebel. Ze waren tegenpolen van de profeet Elia. Elia, de profeet. En Agab, de koning die zo goddeloos was als het maar zijn kon. Maar Elia deinsde er niet voor terug om Agab de waarheid te zeggen. Elia was die profeet die sprak van Gods oordeel over de zonde en hij wond er geen deukjes om. En bad het God 3,5 jaar geen regen. En toen opnieuw. En het begon weer te regenen. Zo wordt ook naar Elia verwezen in Jacobus 5. Zo kennen we hem als kerk. Elia die bad. De kracht van zijn gebed. En denk je dan toch aan bij Elia? Ook zijn vertrouwen en zijn moedige optreden tegenover die Baalspriesters. Nou, laten we een offer aanrukken. En de God die met vuur antwoordt, die zal God zijn. Zo daagde hij ze uit, wat een moed. Een groot dieptepunt van Israël was hij daar, Elia, om het volk weer terug bij de Heere te brengen. En zo had die Elia dus een hele grote plaats in het Oude Testament. Dus ik voor alle profeten zeggen, maar Elia die staat eigenlijk, zou je kunnen zeggen, voor al die profeten. De wegwijzers naar het woord van God en vanuit het woord. En die geest van Elia, die geest van de profetie, die zal Israël nodig hebben voordat die grote dag van de Heere komt. En kunnen wij met minder toe, nee toch? Nu weten wij dat Johannes de Doper gekomen is. En inderdaad, hoe zag Johannes de Doper eruit? Net als Elia droeg hij een mantel van kameelhaar. Hij leefde in de woestijn van sprinkhanen en wilde honing. En net als Elia sprak ook Johannes de Doper van het naderende oordeel. Inderdaad, je herkent in hem de profeet Elia. Ook Johannes de Doper wees de mensen op een roeping. Maak zich duidelijk dat ze zich moesten bekeren. En dat is niet iets van, zeg maar, mooie woorden. Nou ja, bekering, als je maar een beetje, zeg maar, de taal van het bevindelijke volk spreekt en zo, hè, een beetje de taal van de kerk. Dat is nog geen bekering op zich. Het is niet de bekering iets van mooie verhalen. Van bepaalde geestelijke kenmerken. Terwijl het leven er niet zo zijn, naar zou zijn. Kijk, Johannes de Doper is dan ook heel concreet. Wat betekent het nou? Heeft die bekering echt wortels in je leven? Wat betekent het nou? Johannes de Doper zegt, als je een dubbel stel kleren hebt, geef dan een stel aan wie niets heeft. Tegen tollenaar zegt hij, vorder niet meer dan voorgeschreven is. Johannes de Doper schroomt niet om de mensen op een zwakke plek te wijzen. En zo doet hij ook met de soldaten. Plunder niemand. Wees tevreden met wat je hebt. Nou, dat was nog een slachter voor soldaten. Niet altijd tevreden met een soldij. En dan gebruikten ze hun macht wel eens om mensen af te persen. Doe dat niet, zegt Johannes. En zo sprak Johannes met gezag. En hij bereidde de mensen voor op de komst van de Messias. Hoe is nou je leven? Leef je met de Heer en met zijn woord. En zo maakte hij de grond rijp voor het evangelie van de Heer Jezus. En toen de Heer Jezus kwam, wees hem aan. Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, kijk, als je met de Bijbel vertrouwd bent, ken je die verhalen natuurlijk. En dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal geweest, dat is voorbij. En voor ons hoeft Elia natuurlijk niet meer te komen. Johannes de Doper, hoe zit het dan voor ons? De Joden, die zetten altijd nog bij het Pascha of Pesachviering, de paasmaaltijd van de Joden, een stoel klaar voor Elia. Altijd een stoel reserveren voor Elia, stel je voor. Elia zou elk moment zomaar binnen kunnen komen. Nou, en dan kun je daar wat om glimlachen en zeggen van ja, dat doen wij niet, hè. Maar toch, kun je daar ook niet iets van leren. Die stoel voor Elia, die drukt toch ook iets uit van, nou ja, er staat nog iets open. We verwachten iets van de Heer en van zijn belofte. We verwachten hem terug zoals de profeet Malachi gezegd heeft. We hebben hier een plek voor de profeet die ons bij de Messias brengt. Kijk, die openheid, die verwachting, hebben wij die niet des te meer nodig. Want bedenk eens wat er aan de wederkomst van de Heer Jezus vooraf zal gaan. Het boek Openbaring spreekt ervan. Verleiding en strijd. In Openbaring 11, daar komen we de figuur van Elia tegen in die twee getuigen. Openbaring 11 gaat het over twee getuigen. Die tegelijk ook twee kandelaren worden genoemd. En dan begrijp je wel dat het een geestelijke betekenis heeft. En kandelaren zijn ook altijd de gemeente, dus je kunt zeggen, die twee getuigen, die vertegenwoordigen de kerk van de Heer Jezus dan op aarde. De kerk vanaf zijn wederkomst, vanaf zijn hemelvaart tot zijn wederkomst, in die tussentijd. En die twee getuigen, die hebben het zwaar te verduren. Ze worden gedood zelfs. Maar je herkent in die twee getuigen ook Mozes weer. Mozes, de wet. Mozes die de wet bracht. En Elia, de profeet. Het getuigenis van Elia blijft dus ook, zie je Openbaring 11, voor de kerk van het Nieuw Testament enorm belangrijk. Die geest van de profetie. Al word je erom vervolgd. Al word je erom gedood. In Openbaring 11, die twee getuigen staan ook weer op. De Heere zal er zelf voor zorgen dat zijn martelaren opstaan en nieuw leven ontvangen. Al wordt die kerk vervolgd, die kerk ontvangt nieuw leven, heeft de toekomst. Ja, in hem alleen heb je echt de toekomst. Dus die geest en die kracht van Elia, die is dan ook zo nodig in die eindtijd. Denken we aan de krachtige getuigenis van Elia. Zijn gebed waar het over hadden, zijn verhard erin. Je zult zeggen, ja, Elia, kunnen we op een voetstuk zetten. Het was ook een mens zoals wij. We kennen hem ook in zijn kwetsbaarheid. Zonk de moed hem niet in de schoenen toen Jezebel naar hem naar het leven stond. Na dat hele gebeuren op de Karmel. Elia terug naar de woestijn en dan zit hij daar onder een struik en wat zegt hij dan? Heere, neem me weg. Ik ben niet beter dan mijn vader. Ach, waar is het allemaal goed voor? Neem me maar weg. Ja, dat is natuurlijk altijd nog beter erom bidden dan zelf zoeken. Dat ook zeggen. Hij legt zijn nood in elk geval bij de Heeren neer. Dat kun je ook voor de Heeren. Maar je ziet tegelijk ook Elia in zijn aanvechting, in zijn strijd. En God neemt hem weg, maar nog niet meteen. Wat zegt de Heeren dan? Elia, sta op. Eet. En zo wijs je verder. Geef je een nieuwe opdracht. God bracht hem naar de Horeb en gaf hem de opdracht om onder andere Elisa te zalven als een opvolger. Elia was maar een mens. Wat had hij nodig, hè, dat de Heer hem vasthield. Ook Johannes de Doper kun je hetzelfde maar zeggen. Je ziet het gewoon weer terug, hè. Van Elia, je ziet ook in Johannes de Doper op een gegeven moment die aanvechting aan Matthäus 11. Als hij hoort van alles wat de Heer Jezus doet en tegelijk Johannes de Doper zelf in gevangenis. Dan staat er twijfel toe. Ja, het is mooi, die wonderen, maar... Bent u het nou die komen zou? Of hebben we misschien toch nog een ander te verwachten? En Jezus, die maakt hem duidelijk waar hij mee bezig is. Dat hij bezig is de schriften te vervullen. Johannes de Doper? Nee, geen mens om tegenop te zien. Maar wat had Johannes de Doper zelf ook alweer gezegd? Wie na mij komt, die is sterker dan ik. Ik ben nog niet eens waard zijn schoenriem los te maken. Johannes de Doper, net als Elia, een mens als wij. Maar net als Elia verwijst hij ook krachtig en vol overtuiging naar de koning. En zo klonk de stem van Johannes. Johannes sprak tegenover hoogwaardigheidsbekleders uit Jeruzalem. Net als Elia tegenover Agab. Johannes de Doper die zag ze komen, de leiders uit Jeruzalem met hun prachtige kleren. Zie je het Lam van God? Zo zie je die moed en die kracht en zijn kwetsbaarheid bij elkaar komen. Nou, en laten ook wij ons daar maar niet boven verheffen. Maar ons buigen. Ons buigen voor de koning. Hij moet groter. En ik moet minder worden. Is dat ook niet die wegwijzer? Hè, die Elia was, die Johannes de Doper is. Hij moet wassen. Hij moet groter worden. Is dat niet de geest van Elia die we ook vandaag nodig hebben? Dat we zo bidden om zijn komst en daarmee doorgaan. Ook als we denken soms, wat blijft er van de kerk over? Wat blijft er van Gods volk in deze wereld over? Toch blijven bidden. Denk aan Elia, denk aan Johannes de Doper in de gevangenis. Kijk, die boodschap, om daar nog even terug te komen, Johannes de Doper, die boodschap van hem, die was natuurlijk ook wel dreigend. Hè? De bijl ligt aan de wortel van de bomen. Het oordeel is al bezig zich te voltrekken. Nou, zo spreekt Malachi ook over Elia, die komen zou. Hij, vers 6, hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Daarmee eindigt het Oude Testament. Wat een waarschuwing. Een grote waarschuwing voor de ban. Dat is de uitsluiting van Gods koninkrijk. Dat is het allerergste. De vloek, de verwerping door God. En tegelijk klinkt daar de hoop door. De Heer waarschuwt ervoor. En laat juist zien wat de Heer niet wil. Waar hij ons voor bewaren wil. En juist daarom komt Elia. Omdat de Heer niet wil, geen lust heeft in de dood van de zondaar. Maar wel dat hij zich bekeert en leven vindt. Maar zo komen we ook op de zegen. En de zegen van het werk van Johannes de Doper. Door die geest en kracht van Elia. Er is een toekomst voor mensen in Elia's dagen die dan leren zeggen. Hè, zoals Elia's erin voorgaat. De Heere die is Gods. En ze roepen het allemaal. De Heere die is Gods. Wat een bekering op dat moment. En er is toekomst voor de mensen in de dagen van Johannes de Doper die zich bekeren. Die reiniging van hun zonde vragen zich laten dopen, een nieuw begin. Als je Johannes ziet in het kleed van Elia, dan kun je niet om zijn boodschap heen. Je hem ziet, herkent hem. Dat is inderdaad die Elia waarvan Malachi al gesproken heeft. En als je daarnaast die leiders ziet uit Jeruzalem met hun weelderige kleding. Wat een grote tegenstelling met die profeet uit de woestijn. Die leiders uit Jeruzalem, die hadden het goed. Vergeleken met hen zag Johannes er niet uit. Maar zo wees Johannes nou de weg naar het koninkrijk dat niet bestaat bij uiterlijke schijn, maar in waarheid en gerechtigheid. Kijk, en dat stelt ook ons voor de vraag, hè? Wat zien wij nou als echte zegen? Is dat de weelderigheid? Hè? Die leiders van Jeruzalem, die voelen zich gezegend. Wat hebben ze een positie? Maar wat is het waard tegenover de Heere? Johannes de Doper en zijn kleed van kameelhaar. Hij wijst de weg naar het andere koninkrijk. Dat zoveel meer rijkdom bevat dan al die uiterlijke schijn van deze wereld. Naar al die klitter en klemmer wat je om je heen ziet in deze kerstdagen. Prachtig al die schittering. Maar wat is het waard? Als echte kerstkind niet kent de Heer Jezus Christus. Johannes, hij laat zien in zijn optreden, zijn manier van doen, dat Gods koninkrijk op een andere manier komt dan ons lief is. Zoals de Heer Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij komt niet met de schittering en met het geweld wat deze wereld misschien verkiest. Johannes zei zelf, hij moet wassen, ik moet minder worden. Dat is nou de weg van Gods koninkrijk. Zelf minder worden. Als hij alles is, zijn gerechtigheid ons bedekt, dan is er niet de ban. Dan word je niet door God verworpen, maar is er zijn zegen, zijn genade. Gezegend ben je niet, wanneer je groot en machtig bent in deze wereld. Aanzien het maar wel, zoals kerk ook oog hebben voor de minste van onze broeders en zusters. Wanneer we willen sterven aan een wereld, aan deze wereld en hem groot willen maken. Daarin ligt nou echte rijkdom, blijdschap en zegen. En dat is maar niet alleen een gevoel. Dat is niet alleen maar iets ergens in je hart wat je stil bij je draagt. Malachi laat al zien, hè, dat heeft ook gevolgen voor onze verhoudingen. Daar komen mensen tot elkaar, zoals Malachi zegt. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. Het hart van de kinderen tot hun vaders. Nou ken ik u niet, maar ik zou kunnen voorstellen dat er wel mensen zijn die dat ook met heel wat gemengde gevoelens lezen. Als kinderen echt andere wegen gaan. Als je elkaar als ouders en kinderen misschien niet begrijpt. Omgekeerd kan het ook, hè? Dat maak ook mee. Kinderen die de Heere willen dienen, maar geen voorbeeld hebben aan hun ouders. En als je niet door je familie begrepen wordt, kan dat allemaal een spanning geven. Dan is het opvallend dat in Lucas 1 vers 17 dat laatste van Malachi 4 achterwege blijft. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, het hart van de kinderen tot hun vaders. In Lucas 1 wordt dat dan wat breder getrokken, worden de kinderen niet expliciet meer genoemd. De vaders gaan voorop. Dat wijst op de belangrijke verantwoordelijkheid van de vaders, dat is ook iets om over na te denken. Kijk, we zijn misschien zo gauw geneigd om als eerste te roepen, nou de kinderen die moeten goed naar hun ouders luisteren. Hier staat het voorbeeld van de vaders voorop. We hebben niet wat te belijden, misschien. Omdat we daarin ook zoveel nalaten en nagelaten hebben. En het laat ook zien dat vaders in de Bijbel echt niet altijd het grote voorbeeld zijn. Noem op Psalm 78, waar juist staat, dat we maar niet worden als onze vaders, ongehoorzaam en hardnekkig. Ook vaders moeten tot bekering komen. En wel allereerst. Dat is iets om over na te denken. We zien in elk geval Het verlangen van de Heer. Het verlangen van de Heer dat ouders en kinderen weer tot elkaar worden gebracht. De kern van de samenleving. Ouders en kinderen, generaties die weer bij elkaar komen. De basis van een nieuwe schepping. Ouders en kinderen weer in de ruimte van Gods verbond. Hè? Want daar gaat het natuurlijk om. Daar gaat het vooral om. Niet dat je je ouders op een voetstuk zet. Maar luister naar hun geloofsgetuigenis. Hè? Die vaders die hadden de plicht, de ouders, om hun kinderen het door te geven. De daden van de Heere. De Heere geboden had. En als de kinderen hun ouders moeten eren, gaat het in de eerste plaats daarom. Dat getuigenis van de Heere wat ze ontvangen hebben. En als je dan zo samen in de ruimte van Gods verbond wordt gebracht. De heilsboodschap is dat. Nou, dat is de boodschap van hoop die Johannes in de geest van Elia en de kracht van Elia mag verkondigen. Voor mensen in alle ontreddering. Die beseffen dat het lang niet altijd zo mooi is, ook in het gezin en in de familie niet. De Heere weer in het middelpunt. Is dat een rijkdom? Als Hij alle eer mag krijgen, de Heer Jezus, dan wordt het leven nieuw. En dan mag je bevrijd worden, ook van alle lasten die je met je mee kan dragen. Het negatieve, ook de zonde. Die van geslacht op geslacht zo gemakkelijk wordt doorgegeven. Daar moet je van bewust zijn. Vooral negatief spreken, negatieve gevoelens die we uiten. Weet je hoe besmettelijk dat is? Kijk, je mag natuurlijk best wel eens oneens zijn met de dominee of de kerkraad. En als je daar goede reden voor hebt, nou dan moet je er zeker over spreken. Maar wees in het gezin wel altijd voorzichtig en niet negatief spreken. Want gaat daar heel veel schade van uit. Of negatief spreken over andere broeders en zusters in de gemeente. Kwalijke gevolgen heeft dat. Zo besmettelijk. Je ziet het soms zo doorgaan. Van generatie op generatie. Maar het hoeft niet door te gaan. Het hoeft niet door te gaan. Dat is nou ook de Bijbelse boodschap. Het evangelie van het koninkrijk. Mag die spiraal doorbroken worden. En zo mag Petrus het verkondigen in Handelingen 2. Voor u is de belofte en voor uw kinderen. In de geest en de kracht van Elia. De geest van God mag Petrus het verkondigen. Dat het oordeel van de Heer Jezus. Dat Hij het oordeel gedragen heeft. Dat oordeel van God op de Heer Jezus is terechtgekomen. En dat er bij Hem uitkomst is. En wat is dat nog weer een stap verder in Gods heilshandelen. Nog weer na Malachi, na Elia, na Johannes de Doper. Petrus door de geest mag verkondigen. Het blijft natuurlijk wel zo dat het er zonder de Heer Jezus wel donker uitziet. Daar gaat het altijd om. Hè? Voor of tegen Jezus. Andere mogelijkheid is er niet. Voor of tegen Jezus, horen wij hen, heeft Hij ons hart. Die geest en de kracht van Elia, die is nog steeds in het evangelie van de Heer Jezus. En waar die geest over ons komt, er worden mensen die buigen en volgen, die elkaar ook willen dienen en willen luisteren. En zo naderen tot de Heere komen en tot elkaar. Dat geeft je de moed om ook van het evangelie te blijven getuigen. In een samenleving waar zoveel mensen liever gewoon het spoor van Agab in Izebel volgen. Gewoon doen we jezelf het zin in het en zelfbeschikking. De wereld vol van is. Zelf baas zijn. Of het ongeboren leven. Of het eind van je leven. En alles wat er tussenin zit. Zelf baas zijn over de wegen die je gaat. Zelf maar uitmaken. Een heel groot ik-gehalte. Dat is de geest van Agab en van Izebel. Die geest van Johannes de Doper, de geest van de Heer Jezus Christus, die geeft zoveel meer. Ach en natuurlijk blijft het zo in deze wereld dat we wel eens de moed kunnen verliezen. Dat we misschien wel ook vandaag in de kerk kunnen zitten en zeggen, ach het klinkt allemaal zo mooi, maar ik kan er soms zo moeilijk in meekomen. Allemaal mooie woorden, maar als ik dan bid en lijkt de hemel wel gesloten en wat merk ik ervan? Alles lijkt zo tegen. opvoeding van de kinderen, breek me bij de handen af. En wanneer je dan struikelt en valt en misschien haast de neiging hebt om met Elia de moed op te geven, zeg je, Heer, neem me maar weg, waar is het allemaal goed voor? Zeg, doe de Heer, eet wat. Ga verder. Eet wat. Mag je ook niet denken aan het avondmaal dat de Heer ons zo onderhoudt? Hij die ons voedt en laaft met zijn eigen lichaam en bloed, wat een wonder. Zo is de Heer nou, vandaag, in onze tijd, in die grote tussentijd voorafgaand aan zijn wederkomst. Mag steeds ook weer dat sacrament zijn van brood en wijn tot zijn gedachtenis. Zoals hij zorgde voor Elia en voor Johannes in de woestijn, zo wil hij het doen voor de kerk in die grote tussentijd. Johannes wijst naar hem, net als Elia, alleen maar dienstbaar. Johannes was niet vol van zijn eigen woorden, eigen wijsheid, maar alles dienstbaar aan wat de Heere zei. Ach, wat hebben wij nog veel te bidden, dat ook zo mogen zijn. Net als Elia, doen wat de Heere geeft te doen, volgen en biddend uitzien. Wie het zo van God verwacht, komt niet bedrogen uit. Geldt vandaag nog net zo goed als toen. Ja, we zetten dan misschien geen stoel klaar voor Elia. Maar je kan er wel wat van leren nog, die oude Joden soms. Kijk, we hebben misschien wel zo onze eigen lege stoelen. Hè? Die gedachte kan zo bij je binnenkomen. Hè? Misschien dat er wel lege plaatsen afgelopen jaar weer zijn gekomen. De lege plaats van een geliefde. Een vader of moeder, broer of zus, dierbaar familielid. Denk dan eens aan die lege stoel van Elia, natuurlijk heel wat anders, maar toch, een stoel van hoop. Mag het zo niet zijn, dat we wel verdriet kunnen hebben. Maar tegelijk, er ligt nog wat open. We zijn mensen die openstaan aan Gods toekomst, leven in hoop en in verwachting. Bij alles wat voorbij gaat en voorbij is in deze wereld, hoeven we niet opgesloten te blijven in verdriet. Er staat nog iets open. Beloften die in vervulling zijn gegaan, die de Heer nog vervullen zal. En daarvan is onze verwachting, het koninkrijk dat komt. Zo komen we nader tot Hem. Zullen een gezegend kerstfeest hebben. En blijven bidden. Maranatha, kom Heer Jezus. Uw naam zij alle eer. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere God in de hemel, wat een dag zal het zijn als genade van waarheid blij wordt ontmoet, de vrede met de kus van het recht gegroet, trouw en gerechtigheid de aarde zullen vervullen. Heere, wat zijn we daar soms nog ver vandaan. U danken wij dat u ons bemoedigt door uw woord, ons ook het rechte spoor wijst, ons roept tot bekering. Dat u ons steeds weer opzoekt. Dat u mannen gegeven hebt als Elia, Johannes de Doper, bekroond met uw geest, de geest van de Heer Jezus. Die zelfs werd uitgestort op alle vlees. Die tot ons komt door uw woord. Ook ons deel mag zijn en geef het ons toch, Heere. In deze wereld blijf toch ons in uw liefde bewaren. Doe ons uw troost ervaren. Intocht, Heer, in ons gemoed, zoals een oud adventslied het zegt, wij willen u dat ook bidden. Dat we zo voorbereid mogen zijn, uw koninkrijk. Dat we verstaan hoe nodig het was dat de Heer Jezus naar de aarde kwam. En we steeds meer vol van hem zullen zijn. Dat we een kerk en gemeente zullen zijn die niet onszelf zoeken, maar steeds op uw eer gericht zijn. Uw wil en niet om elkaar om de oren te slaan en te veroordelen op een wettische wijze, maar steeds luisteren naar uw stem in alle nederigheid, opzien naar u. En wel duidelijk, geef ons zo wijsheid, de wijsheid van het goede onderscheid, om onze plaats tegenover u te weten. En zo een kerk te zijn, vervuld ook van die geest van de profetie. En ook als het ons moeilijk gemaakt wordt, help ons dan. Doe ons leven in die verwachting, dat ook als die twee getuigen, zoals we weten, die woord gedood zullen worden, weer zullen opstaan. Dat we in die verwachting van de opgestane steeds mogen leven. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heilige Geest. Zend uw troost en kracht tot ons neer. Tot uw gemeente ook hier. Kerkraad, de gemeente. Meneer Hogeboom en zijn gezin, de ICF-gemeente. Meneer Bonhoff en zijn gezin en alle die daar werkzaam mogen zijn. Wilt u alles in ons zijn. Danken wij dat we zo kerk zijn op deze zondag. Het gaf en kostte de organisten. Iedereen die een taak had. Uw naam, Heer, uw naam, laat u alle eer krijgen in het leven van ons allen. Halleluja. Amen. Dat is onze slotzang uit Psalm 72. Van het blijde vooruitzicht, de verwachting van Gods koninkrijk, zingt Psalm 72, de bergen zullen vrede dragen en wat er verder volgt. Vers 2, 10 en 11 uit Psalm 72. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.